We hebben 15 maanden geleden verkiezingen gehad. En dan is het einde van België voorspeld geweest geworden. Het is een beetje in de actualiteit verdrongen vandaag, de laatste weken, omdat het natuurlijk over de centen gaat. Bij ons in de geïmproviseerde tentstudio zit Herman van Goetem, historicus aan de Universiteit van Antwerpen. Hij heeft een boek geschreven, De Monarchie in het Einde van België. Een communautaire geschiedenis van Leopold I tot Albert II, tot vandaag dus. Uitgegeven bij Lano. Het doet wat denken, qua uitzicht voor de luisteraartjes onder ons, aan een geschiedenisboek zoals ik vroeger in de lagere school of zelfs in de lagere middelbare geschiedenis. Het is wat licht ironiserend nagedaan. Dat komt zo bij mij over qua vormgeving, qua printjes en ook alleen die scrabeuze menu van Charles Verlet. Dat is mij heel, iedereen is erbij gebleven die dat tot zover in het boek is geraakt. We gaan het hebben om te beginnen over, er wordt over Vlamingen, Walen, Brusselaars enzovoorts gepraat. Maar ik heb altijd daar een heel moeilijk gevoel bij, persoonlijk. Wat zijn Vlamingen? Want als ik het heb over, is dat Vlaanderen in de 14e eeuw? Dan heb ik daar niks mee te maken, want ik woon dan in Brabant, bijvoorbeeld, of ongeveer, in Antwerpen. Of met Limburg heeft dat nog veel minder te maken, enzovoort enzovoort. Wat is de Vlaamse identiteit en hoe is dat geconstrueerd met alle identiteiten en naties, zoals u zelf aangeeft in het boek, zijn constructies?
Alle identiteiten zijn geconstrueerde identiteiten, dus hebben we van in het begin een probleem, en ik geef dat ook in dit boek, Vlamingen, wat zijn dat? Mm-hmm. Ik stel er veel vragen bij, maar ik ontkom er niet aan om zelf de categorie te gebruiken.
Ja, iedereen gebruikt het wel.
Hè? Maar ik leg er wel erg de nadruk op dat je ziet hoe dat een categorie is die langzaam invulling heeft gekregen en die bijvoorbeeld in de 19e eeuw niet zo werd ingevuld, en zeker niet in de 14e eeuw. Maar dus een begrip dat dus een andere inhoud krijgt en dat zich eigenlijk altijd maar scherper en scherper stelt. Je ziet een interne dynamiek in de nationaliteitenkwestie en je ziet dat vergeleken met bijvoorbeeld 1850, in 1950 de omschrijving van wat een Vlaming is, veel meer gepreciseerd is. De Vlaming, dat is iemand die eigenlijk woont op het territorium Vlaanderen. En het is eigenlijk Vlaanderen wat een verbeelde entiteit is. Hè? Vlaanderen als één homogeen geheel van mensen die generatie op generatie zelfde waarden beleiden en die overgeven. Er zit ook in een zeker opzicht een soort van etnicisering in. Dat zie je ook. We hebben antwoorden aan de definitie van etnieën. En dat is een geconstrueerde identiteit die bijvoorbeeld in de 19e eeuw waren er in Vlaanderen ongeveer 3-5% echt tweetaligen. En dat was de elite, dat was iets heel speciaal. En in de 19e eeuw waren in Wallonië, bijvoorbeeld in Charleroi, wijken met belangrijke Vlaamse minderheden. Dus in
van 19... Kouwenberg.
Ja, bijvoorbeeld.
Reinders.
Ja, en die komen dan, en die zijn dan naar hier gekomen. Wij naar Ginder was in de 19e eeuw dus. Zag men België veel meer als een tweetaligheid, iets speciaals. Maar in de, het is in een stroomversnelling gekomen, vooral tussen de twee wereldoorlogen, omdat men daar voor het eerst Vlaanderen en Wallonië echt als sociaal-economische begrippen maakt en de analyse van daaruit maakt.
Nu, als we een poging zouden om aan te nemen dat Vlamingen die Nederlandstalig zijn, heeft een lange voorgeschiedenis gehad, voordat België onafhankelijk is geworden van Nederland. Hoe was de taalpolitiek onder Willem? U besteedt er nogal wat aandacht aan.
Ja, koning Willem I, dus dan zijn we 1815, 1830, dat is dus de periode waarin we verenigd zijn met Nederland. Koning Willem I gaat ervan uit dat een staat door één en dezelfde taal moet worden bestuurd. En hij gaat dus een vernederlandsing doorvoeren in Vlaanderen, in de rechtbanken en in de administratie, omdat die onder Napoleon verfranst waren. En hij denkt er ook aan om op termijn ooit Wallonië te vernederlandsen. Maar dat gaat er natuurlijk nooit van komen. Er komt de afscheuring in 1830. En dan komt er een stelsel van taalvrijheid, waarin je ziet dat dus de tweetalige elite in Vlaanderen, die rechter is, burgemeester Schepenen, die tweetalige elite, die gaat heel gemakkelijk overschakelen op het Frans, omdat dat een gigantisch sociaal voordeel heeft.
De Franstalige Vlamingen, zoals u...
Ja, maar dat zijn eigenlijk tweetalige Vlamingen. Dat is, ik denk dat die omschrijving belangrijk is. Die mensen spreken dus een weinig hoogstaand Nederlands, dat ook als cultuurtaal dan weinig ontwikkeld is, en ze spreken een gemiddeld zeer hoogstaand Frans.
Ja. Nu, u Het is ook typisch, het doet mij ook denken aan de geschiedenisboekjes van onze vaderlandse geschiedenis. Ja. U koppelt, het is de monarchie.
Ja.
Nu, Leopold I, onze eerste monarch, had een laten we eerst zeggen, die monarchie is heel specifiek. Hè? Dat is een constitutionele monarchie. En dat is een compromis tussen restauratie en liberalisme. Dat kunnen we ongeveer gemakshalve, zal ik het zo.
Ja, absoluut. Maar dus het belangrijkste is de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus de koning heeft geen persoonlijke macht gekregen in de grondwet. Dat wil zeggen dat eigenlijk voor elke beslissing die een besluit vraagt, moet er een mede-ondertekening zijn door de minister. Dus die Leopold I voelt zich heel onmachtig en die zegt dat ook en die schrijft dat ook in zijn brieven aan zijn nichtje. Die zegt die Belgische grondwet. Dus is absurd, maar hij staat er wel achter. Hij is een soort van legitimist. Hij staat daarachter.
Ja, hij staat daarachter, maar hij is opgevoed, zoals u aangeeft, in een soort context van absolute monarchie.
Absoluut. En dus hij heeft echt moeite om binnen in dat systeem te fungeren, maar hij doet het wel. Maar dus in de Vlaamse beweging, rond de Vlaamse kwestie, zien we daar een interessant spanningspunt komen. Want Albert I wil de Vlaamse beweging absoluut wel steunen, omdat hij tegen de verfransing is van het bestuur en het gerecht in Vlaanderen, om de doodeenvoudige reden dat België een eigen profiel moet hebben. En als België helemaal verfranst, dan is
dat
de weg...
Departementen nodig.
Ja, dan zijn dat departementen die terug bij Frankrijk kunnen. En hij benadrukt heel erg de taal van Vlaanderen als element van de eigenheid van België. En hij gaat dus proberen om het streven naar taalwetten van de Vlaamse beweging te steunen. En dat doet hij, en dat heb ik denk ik voor het eerst gezien, op vrij opvallende wijze in 1850, 1851, bij de taalwet op het middelbaar onderwijs. En hij vindt wel dat in het middelbaar onderwijs Nederlands moet worden gegeven. Maar dan zie je een monarchie in een modern systeem is relatief onmachtig. Want als zijn regering, op dat moment een liberale regering, niet mee wil, dan kan hij niet. Punt. En dan, dus wat dat betreft gaat Leopold I eigenlijk de verfransing niet kunnen tegenhouden. Ik denk wel dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de oprichting van de zogenaamde Grievencommissie. In 1857 is er een commissie die de taalproblemen onderzoekt. En ik denk dat hij daarmee aan zet was bij die commissie.
U gebruikt nogal, het is al verschillende keren vandaag hier in de debatten en zo aangegeven, u werkt nogal met sleutelmomenten, kantelmomenten. Een van de belangrijke is daarbij 1893, de gelijkheid.
Nee, 1893, dat is de democratisering van het stemrecht. Er komt een algemeen meervoudig stemrecht. Er zijn dus rijke mensen met 3 stemmen, wat minder rijke met 2 stemmen. En de massa, de mannelijke meerderjarige bevolking, heeft vanaf 25 jaar 1 stem. Maar dat betekent dat vanaf nu het parlement niet afhangt van 60.000 of 80.000 zijnskiezers, maar dat er enkele miljoenen kiezers zijn. En daarvan zijn er 800.000 exclusief Nederlandstaligen, die geen Frans kennen. En die voor het grootste deel misschien ook ongeletterd waren. Maar dat betekent 800.000 stemmen, dat is de inbraak in de politiek van mensen uit Vlaanderen die geen Frans kennen en die puur emotioneel zeggen dat Frans hier in Vlaanderen, dat moet weg. Want die zien, ze voelen dat de taalbarrière een sociale barrière is. En dus, dat is het eerste breukmoment. En die massa gaat zeggen, eigenlijk dat Frans, dat moet hier weg uit Vlaanderen. En de intellectuelen gaan er lang over doen om dit te aanvaarden, want een verzorgde opvoeding die hoort ook in het Frans te zijn. Ja, dus,
want die flaminganten, die pastoors enzovoorts, die zijn ook aarzelend geweest om dat...
Dat is erg begrijpelijk, denk ik. Ik denk dat dat erg begrijpelijk is. Veel Vlaamse bewegers zullen het mij ten kwade duiden, maar ik schrijf dat de Vlaamse taal inderdaad in die periode eigenlijk als cultuurtaal niet zeer hoogstaand is. Het is een taal met weinig literatuurproducties van niveau. Het is een taal die qua wetenschapsbeoefening weinig ontwikkeld is, terwijl dat je daar precies exacte terminologie moet hebben. Het is een taal voor huistuin en keuken. En wanneer je die taal gaat opleggen in het onderwijs, natuurlijk dat de gewone mensen, goed bij wijze van spreken, die weten niet beter en die zeggen dat zo. Maar alle politici, de wereld van de politiek, dat waren andere mensen dan de onwetenden, als ik het zo mag zeggen, die zijn daar eigenlijk heel terughoudend.
U raakt het ook aan in het boek zelf. Waarom had men niet een Hollands? Holland heeft wel een literaire productie. Ja. Ik moet dan moet dat jullie denken of zoiets. Ja.
Maar dat is een heel oud verhaal. De scheiding van de Nederlanden heeft... dat lees ik toch, ik heb dat niet zelf onderzocht. Maar de scheiding van de Nederlanden en de 16e eeuw betekent dat eigenlijk onze intellectuele middenklasse hier sterk is uitgedund. En die is naar Nederland en naar Duitsland en zo gevlucht. En je ziet dat wel in de... literaire productie, voor zover je dat kwalitatief kan inschatten. Jos Meijers heeft dat aangetoond, eigenlijk de laatste dichter in Vlaanderen van enig niveau die hij noemt, dat is Michiel de Swaan en die sterft in 1706. En dan is het eigenlijk gedaan. Dan is het heel schamel hier. Terwijl in Nederland de taal een heel eigen ontwikkeling kent, met Vondel enzovoort, en echt een burgerlijke cultuur ontwikkelt.
Ja.
En eigenlijk een relatief hoogstaande taal, die ook populair, als je neemt bijvoorbeeld Aagje Wolf en Betje Deken en zo in die periode, dat is allemaal wel behoorlijk goed.
Mm-hmm.
Bij ons niet, nee.
Er bestaat de Brabantse omwenteling, ik ben de naam van die man kwijt, die een pamflet heeft geschreven over Verlooy.
Verlooy, ja, maar dat is iets later, dat is in de Franse periode. Verlooy is dus een liberaal, schrijft eerst een verhandeling over de onachtzaamheid van het Nederlands in 1787. Maar Verlooy is dan niet te beroerd om uiteindelijk, als het in de Franse periode is, om dan toch, uiteindelijk lijkt het wel zich neer te leggen bij de verfransing, want hij gaat maer worden, heel korte periode in Brussel. Maar daar speelt eigenlijk een belangrijk element in mee. Wat eigenlijk we op vandaag ook kunnen doortrekken. Er is het inzicht in de 19e eeuw, het zijn moderne staten, dat zijn bureaucratieën met grote bevoegdheden. Onze staat heeft ook grote bevoegdheden. Wel, een staat heeft één bestuurstaal nodig, zo eenvoudig is dat.
Ja.
De Verenigde Staten worden nu in het Engels bestuurd, hoewel men daar belangrijke andere taalminderheden heeft, bijvoorbeeld Spaans-talig. En koning Willem heeft eigenlijk dat inzicht, die zegt dat moet in het Nederlands. En na 1830 zie je dus die verfransing bij ons, en het lijkt erop dat het establishment kiest voor het Frans, en dan zegt Leopold I en de Vlaamse beweging onder invloed van de romantiek, zeggen die, nee, we zijn een eigen volk, we hebben een eigen natie, onze taal enzovoort, en je krijgt die natievorming onder invloed van de romantiek, dat is het wonder waardoor de Vlaamse beweging lukt. Hè. In Frans-Vlaanderen gaat het Frans verdwijnen. De laatste mensen die Frans spreken zijn geboren rond 1900. In Frans-Vlaanderen verdwijnt dat, maar in Vlaanderen, onder invloed van de romantiek, blijft de volkstaal. En dus mislukt het staatsproject waarbij men één taal, het Frans, in België zou hebben. En dan krijg je een gigantisch probleem. En bij de democratisering van het stemrecht in 1893, goed, is het heel duidelijk, in Vlaanderen is er een strekking die zegt dat moet hier in het Nederlands. En dan zie je de elite die zegt, ja maar goed, gaat onze zoon nu in het Frans?
Gaat hij wel een goede diploma halen?
Gaat hij wel een goede diploma halen? De internationale taal is het Frans, is dat een goede zaak? Dat zie je dus. En dan zie je hoe de Belgische regeringen, die electoraal vooral op Vlaanderen steunen, tot rond 1910... de tweetaligheid van heel België achterna lopen.
Hoe zit het daarmee? Hè? Dat is ook een ideologisch project geweest om dus heel Wallonië ook Nederlands te leren.
Dus die idee,
Vlaanderen, dus zou, want je ziet dat soms in Antwerpen nog, dubbele straatnamen.
Ja,
hè? Dus,
ja dat dateert denk ik uit de
Pasvert.
Ja, dat dateert uit de Franse, uit 1815. Maar dus de idee om heel België tweetalig te maken, wat niet sterk uitgewerkt was als idee, was eigenlijk, alle ambtenaren en alle magistraten in België, die zouden de twee talen moeten kennen, zodat we dan als bestuurstaal de twee talen in heel België kunnen gebruiken. En dat is het antwoord van de Belgische regering op een beginnend nationaliteitenprobleem. Maar dat antwoord misketst af op een massaal afwijzen van het Waalse establishment, de Waalse intellectuelen, die grosso modo refuseren om Nederlands te leren. En eerlijk gezegd, ik begrijp hen daar wat in, want zij zeggen, het wordt zelfs in de humaniora in Vlaanderen nog niet als taal fatsoenlijk onderwezen. We hebben geen instrumenten. En zij zeggen dan, het is een boerentaal, relatief waar. En zij zeggen, kijk, zoals men in Wallonië het Waals heeft opgegeven voor het Frans, zo moet men in Vlaanderen het Nederlands opgeven voor het Frans. Maar ze maken niet het onderscheid dat het Nederlands een geschreven taal is en het Waals geen geschreven taal. En het Nederlands blijft dus verder persisteren. Wallonië wijst de tweetaligheid af. En dan krijg je in Vlaanderen een andere beweging die langzaam groeit, waarbij men zegt, ja maar goed, dan ook de eentaligheid van Vlaanderen. En dan zitten we op een heel nieuw traject. En dan komen er versnellingen, maar dus de breuklijn is 1893, de massa zegt eigenlijk eentaligheid, waar dan de regeringen krampachtig op reageren met tweetaligheid, maar dat wordt afgewezen. Maar eigenlijk de hele lijn van eentaligheid, die duurt door met versnellingen in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, tot na de Tweede Wereldoorlog, werken wij aan het verder eentalig maken van de taalregio's.
Homogene
taalgebieden, waar alleen de faciliteiten zullen overblijven.
Om korter in de geschiedenis te gaan, ik ben nog relatief jong, maar in 1970 haalt u aan, dus dat is de eerste aanzetten tot de staatshervorming. Men heeft dat economisch gaan vertalen. Men heeft dat, zat er al aan te komen in de jaren 50 en 60 met de structuurhervormingen die men in Wallonië. Hoe zit die 1970? Want,
Ik denk een tweede grote breekpunt. En ik bedoel ook met breekpunt een keuze die je maakt in je wetgeving, waardoor je een richting uitslaat en geen andere richting meer uit kunt. Hè. In 1970 kiest men ervoor om in de grondwet in te schrijven een artikel 107 quater, waarin men zegt, er zijn drie gewesten, Vlaanderen, Wallonië, Brussel, en die kunnen economische bevoegdheden krijgen, maar het is heel vaag omschreven. Maar het is een publieke uitnodiging om na te denken over regionale autonomie, in de zin van zelfbestuur. Maar dat is de doos van Pandora. Want als je dan verkiezingen krijgt die electoraal radicaliseren, dan zie je hoe men al in 1974 tot een consensus komt. We moeten dat artikel invullen in de zin van echte bevoegdheden die naar de gewesten moeten gaan. Autonomie. Maar als je de economie begint te regionaliseren, dat is een heel sterke motor, want eigenlijk is alles economie.
Ja, daar wil ik meteen op inspringen. Is dat niet wat artificieel, die economie regionaliseren? Want er bestond vroeger, ook weer uit mijn geschiedenis- en aardrijkskundeboekjes, de as Antwerpen, Brussel, Charleroi, leerden wij dat. Dat eigenlijk Wallonië en Vlaanderen, zoals we dat nu kennen, redelijk goed economisch geïntegreerd zijn.
Ja. Het is zeker zo dat Vlaanderen in 1970 niet één economische ruimte is en Wallonië ook niet. En wij, dat is hetzelfde bij de categorie wat is een Vlaming, wat is een Waal. Henegouwen-Luik is in Wallonië totaal verschillend van name Luxemburg. En in de jaren 1950-60 is Vlaanderen nog zeer agrarisch. Dus het zijn kunstmatige economische begrippen, maar men hanteert ze wel. Ze worden gebruikt en ze worden vertaald in de grondwet van 1970. Maar eens men dat heeft, gaat men dus Vlaanderen en Wallonië, en Brussel is dan een probleem, ook vorm kunnen geven door wetten. Bijvoorbeeld als je zegt de wet op de stedenbouw. Stedenbouw wordt geregionaliseerd. Maar dan krijg je een verschillende indeling van de ruimte. Ze is geografisch verschillend. Ze hebben in Wallonië bergen en in Vlaanderen niet, want daar heeft het geloof de bergen verzet ooit. Maar het neemt niet weg dat men dus een ander stedenbouwkundig beleid, een ander beleid op zoveel. Men kan dus de ruimte op een andere manier vooruitwendigen. Gestalte geven. Bovendien, de economie, dat raakt alles. Want alles raakt de portemonnee en daar zijn de mensen geweldig gevoelig voor. En in dat opzicht was dat de doos van Pandora. Want dan is men eigenlijk alles gaan betrekken in de echtscheiding. Want anders dan alle andere federale staten kregen we nu een gigantisch probleem. Wij zijn niet ontstaan uit de samenvoeging van verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld Duitsland, Länder. Maar wij zijn één regio die opgesplitst wordt. En dat is. En dan willen wij de bevoegdheden opsplitsen, maar dat is technisch gezien ongelooflijk moeilijk en complex. En wij waren eigenlijk lang nogal trots op onze staatshervorming.
Het wordt als vandaag Europees model. Dus een tijdje in de jaren 90 hoorde dat ik ons.
We waren trots. Men kwam vanuit het buitenland kijken.
We gaan in Joegoslavië eens doen.
Ja, of men is vanuit Zuid-Afrika en de Palestijnen zijn op bezoek gekomen bij ons. En maar de conclusie van Yasser Arafat bijvoorbeeld was van, ja, het Belgische model kunnen wij niet veel mee doen. Eigenlijk is Brussel ons model, dat is ons probleem en niet de twee andere regio's. Wij hebben dus de economische bevoegdheden opgesplitst en dat is een heel moeilijk proces dat nog altijd duurt. Want nu de nieuwe staatshervorming, je ziet daar enerzijds de emotionele taalkwestie, maar veel belangrijker is de inhoudelijke kwestie van bevoegdheden en dat gaat om centen. Het gaat om fiscale autonomie, om het werkstellingsbeleid, maar om de eigen hefbomen van de economie in handen te hebben.
Ik had het karikaturaal voorstellen. De ruzie tussen CNDV en de N-VA en het uiteenspatten van dat kartel, zou je dat niet kunnen herleiden aan zo'n ruzie tussen Unizo, VOCA en het VBO, alleen of de belangenvertegenwoordigers en dan nog eens het ACW er langs een nachtrapport daarbij. Zou je dat zo kunnen? Ja. Of is dat overdreven?
Ja, ik vind dat kort door de bocht gaan. Als we het dan hebben over, eigenlijk komen we wat dat betreft eigenlijk op het derde breekpunt. Het derde breekpunt zijn de verkiezingen geweest van juni 2007. En daar zien we dus het kartel CD&V-NVA. In een zeker opzicht is dat een natuurlijk bondgenootschap, omdat de Vlaamse beweging in CD&V altijd heel sterk gestaan heeft in de vroegere CVP en ooit wel sterker dan bij socialisten en ooit wel sterker dan bij liberalen. En de CVP is na de Tweede Wereldoorlog veel stemmen kwijtgeraakt aan de Volksunie, stemmen die ook van het VNV kwamen, maar die ooit van de vroegere katholiek, absoluut. En dus, goed, in dat opzicht is daar wel ergens een natuurlijk bondgenootschap. Maar, eigenlijk, er is nu een nieuwe grote césuur en die vraagt heel veel geduld. Want de nieuwe césuur is nu, en dat is nooit gezien, Wallonië zegt eigenlijk, wij willen geen staatshervorming. En Vlaanderen zegt, Vlaanderen, hè, goed, zo interpreteert men dat, zegt,
groepen, ja.
Wij willen wel een staatshervorming. Wel, dat hadden we nooit, want tot rond 2000, als Vlaanderen meer autonomie wilde Wallonië dat ook. Er is een tijd geweest waarin Guy Spitaals en Luc van den Branden samen door Vlaanderen en Wallonië trokken. De Waalse beweging is heel dikwijls bondgenoot geweest van de Vlaamse beweging, omdat die alle twee autonomie willen. Maar nu, grosso modo, zegt men in Wallonië, ja, autonomie, het is genoeg, omdat men wel vermoedt dat men daardoor gaat verarmen wanneer we nog verder. Dat zij vrezen dat wij als Vlamingen de pijlers van de solidariteit gaan onderuithalen. En dat zou ook wel eens de bedoeling kunnen zijn.
Ja.
En dus zie je, er is een nieuwe grote clash en je merkt helemaal nieuwe krijtlijnen. Je merkt ten eerste, goed, er was dus dat kartel, ik kom er onmiddellijk op terug, maar je ziet bijvoorbeeld, Franstalig nationalisme valt ineens samen met Belgisch nationalisme. Mm-hmm. Zelfs de Waalse socialisten zijn koningsgezind geworden. Hè?
Ja,
oh ja, absoluut.
Dat is ooit anders.
Ja, het was ooit anders. En je ziet bijvoorbeeld ook dat, goed, de Belgische vlaggen, dat is erg interessant. De monarchie, daarvan kan men vermoeden dat die ook op dat standpunt staat. Ofschoon nu, goed, pragmatisch moet Albert II zich neerleggen bij alle evoluties, zoals alle koningen. En dus, goed, men lijkt nu te zien dat hij ook wel de confederale toer opgaat. Maar dus, men identificeert Franstalige België en de monarchie met Belgisch nationalisme dat vindt dat de staatshervorming voltooid is. Goed. Maar dan heb je natuurlijk een gigantisch conflict. Want eigenlijk, als we in Vlaanderen electoraal de verkiezingen van 2006 bekijken, als je kijkt, optelt het, partijen die separatist of confederalist zijn, dan komen we gemakkelijk op 75% van de stemmen. En daar reken ik de socialisten niet mee, maar er zijn individuele stellingnamen van socialisten waarvan je moet zeggen, die zijn zeer confederaal. Hè? Maar alleen als partijstandpunt is dat nog niet zo sterk verantwoord. Dus eigenlijk, in Vlaanderen is de overgrote meerderheid voor iets confederaal, al weet men niet precies wat dat is, maar vooral voor een meer verregaande staatshervorming. En dan heb je eigenlijk een conflict tussen twee grote gemeenschappen, Vlaanderen en Wallonië. En die tanker moet gekeerd worden. En hoe moet die gekeerd worden? Wel, Wallonië moet tot het inzicht komen dat er toch een staatshervorming moet komen. En dat duurt heel lang. Dat duurt nu straks, dat gaat 2 jaar duren. Mm-hmm. En dat gaat nog langer duren. Want na de verkiezingen van volgend jaar gaat er een staatshervorming komen. Maar dat gaat dan volgens mij 4 jaar duren. Mm-hmm. Want dat is een nationale regering. Dus ik denk dat de staatshervorming niet voor 2013 komt. Maar wat zie je dus in een... Het kartel, ja, de N-VA die kan dat geduld niet uitoefenen, hè, electoraal. Die kan zich dat electoraal niet veroorloven. En dus
sommigen,
spat dat.
Ze worden door sommigen als karakterieels beschouwd. Maar
ja, maar die zouden misschien ooit wel eens terug tot bij elkaar kunnen komen, CD&V en N-VA. Maar voor het N-VA, die altijd een partij is, een drukkingsgroep geweest, hè, die, goed, de Volksunie is ooit in de regering geweest, maar het is toch een partij van op de zijlijn. Die partij leeft van oppositie. En dus... Ik vind Bart De Wever heeft dat vanuit zijn partij heel goed gespeeld. Heel lang dit volgehouden. Maar goed, hij kan niet het kartel zonder reële vette vissen met die onvoorzichtige uitspraak. Hij kan niet dat kartel nog 4 jaar doen stand houden. Oh nee.
Hoe zit men in het democratisch gehalte? Dat was vandaag nogal hier in de debatten nogal over te doen. Van. Men zegt dan ja, België is geen echte democratie. Sommige van opiniemakers...
Ja, België is wel een democratie, het is een parlementair systeem met algemeen stemrecht. Maar eigenlijk gaat wel België, en dat is heel paradoxaal, wel wat ten onder aan de democratie. Ik bedoel, wij gaan ten onder vooral aan de kiezer die kiest voor meer en meer autonomie.
Bijvoorbeeld, ik kan niet op Elio Di Rupo stemmen.
Ja, natuurlijk. Ja, maar dat kan u zeggen, u kan niet op Elio Di Rupo stemmen. Nee, we hebben dus geen federale kieskring. Dat zou ook niet veel veranderen als u het mij vraagt.
Ah, ja, dus,
ik denk,
ja, er zijn mensen die daarop hopen.
Ja, ja. Nee, de federale kieskring gaat volgens mij niks veranderen. Omdat een van de grote problemen om België bijeen te houden, is dat wij geen nationale politieke partijen hebben. Ja. We zijn dan ook het land met het hoogste aantal politieke partijen van de Europese Unie. Wij hebben dus geen nationale partijen. Er is dus geen overkoepelende partij die de besluitvorming nationaal kan sturen. Met andere woorden, stel nu dat we een nationale kieskring zouden hebben. Maar, Guy Verhofstadt, nationale kieskring. Maar als Guy Verhofstadt Belgicistische standpunten, om zo te noemen, gaat innemen, dan geef ik u op een briefje, dan wordt hij in Vlaanderen electoraal afgeslacht. Afgeslacht. Die politici hebben geen nationale partij om op terug te vallen. En dan zal Verhofstadt ook door zijn eigen partij worden uitgespuwd, omdat hij ineens Belgicistisch is geworden, omwille van de nationale kieskring. Ik geloof daar niet. Ik denk niet dat dat gaat werken.
Hoe ziet u, ja, u spreekt over de, ik wou het al zeggen, u bent natuurlijk niet Madame Soleil. U zegt, België is een soort analogie van de Société Générale, die ook weer terug in de actualiteit is met Fortis.
Ja.
Een petite vieille dame die op sterven ligt. Of hoe moeten wij dat
die metafoor? Op sterven, kijk, België is een oude zieke tante, dat is zeker zo. Het is een van de oudste landen in het parlementair systeem. De grondwet van 1830 is een van de oudste, 1831. Is een van de oudste grondwetten. Eigenlijk heeft dit land heel lang heel goed gewerkt, dat moet u zo zien. We zijn een rijk land, maar er zijn dus grote verschillen, Vlaanderen en Wallonië, maar globaal is dit wel een land wat grosso modo goed draait, maar goed, wel ziek, want we kunnen niet meer tot besluitvorming komen. Goed, nu zien we dat wel rond de banken en zo. We zien dat nu wel gebeuren, maar...
Ja, ineens zijn zitten daar drie landen bijeen, zonder problemen.
Ja, maar
problemen.
Het versterkt de nationale regering zeker. Maar we kunnen goed de grote problemen, vergrijzing, zeg maar iets, multiculturaliteit, onderwijs enzovoorts. We kunnen op die grote problemen, kunnen wij geen Belgisch beleid meer voeren, terwijl wij dat er nog altijd voor bevoegd zijn. We vliegen op automatische piloot. En dat gaat goed, want die staat is goed georganiseerd. Maar bijvoorbeeld onze begroting. Onze begroting, ik denk dat we daar het eerst gaan zien. Gaan wij het er nog in lukken om nationaal een goede begrotingsbeleid te voeren? Het valt te betwijfelen. Misschien onder invloed van de crisis wel, ik weet het niet. Dat zou dan goed zijn. Maar wij hebben alsmaar moeilijker om onze consensus te bereiken. Wij hadden een consensuscultuur. Die lijkt nu heel erg op de proef gesteld. En ook is het zo dat er altijd maar meer en meer bevoegdheden naar Vlaanderen, Wallonië en ook Brussel gaan. Dus het Belgische niveau wordt ook uitgehold. Het is niet meer veel. Maar ik denk dat het belangrijkste wat nog gaat gebeuren, maar dat is uitgesteld omdat Europa het moeilijk heeft, ik denk, laat ons zeggen, binnen 30, 40 jaar, kunnen we ons dan niet voorstellen dat bijvoorbeeld de sociale zekerheid Europees georganiseerd is en de fiscaliteit.
En banken.
Ja, en banken. Maar indien de fiscaliteit Europees georganiseerd wordt en de sociale zekerheid, wat blijft er dan nog over van België? Dus ik denk, indien het zo loopt... indien het zo loopt, dan is België dus... Ik zou zeggen, het is een vliegtuig dat misschien in slow motion aan het crashen is, maar op dat ogenblik verdwijnt België helemaal. Maar dan vragen we ons af, waar is het vliegtuig?
Ja.
En ik denk, wat in zo'n vredevol, langgerekt scenario dan het geval is, wat blijft er dan nog over van België? Emotionele elementen, een beeltenis met de koning of een koningin op, Belgische frieten, de Belgische sportploeg. Sport is een belangrijk element in nationaal. Ja. Zo'n elementen gaan blijven, en dat blijft nog heel lang. Maar dan gaan wij op in een Europese ruimte.
Goed. Herman van Goten, bedankt voor uw komst naar hier in de tent in de regen.
Ja, dat is graag gedaan.